Tja, de eerste 4 maanden van 2024, die zijn voorbij. Bijna. De vraag is, hoe gaat het? Met de hectiek van het leven. Heb je eventjes zin om even sharp gewaar te zijn van je gedachten? Dan is mediteren echt iets voor jou. En of je nou ervaren bent of onervaren, dit wordt top. Meditatie. Van 1 tot 10 mei. 10 dagen lang, elke ochtend en avond, een geleide meditatie. Door meer dan 20 experts. Michael Pilacic, Jan Geurts, Faya Laurens, Koen de Jong. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ga naar koekeroe.nl/meditatie. Meld je aan en bouw aan een nieuwe gewoonte. En ja, dat samen doen, dat is krachtig, jongen. Dat is power. Elke ochtend en elke avond live is het helemaal gratis. Dus meld je aan. Het is makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier. Leuk dat je erbij bent. Een nieuwe aflevering van Koekeroe. Een bijzondere, want dit keer niet op locatie met publiek, maar bij iemand thuis. Nou ja, niet zomaar iemand, bij Lucie Woesthoff. Ik ken haar al een tijd. Zij is de vrouw van Dinant Woesthoff, de artiest. En het verhaal is bijzonder, want zij, 15 jaar geleden, kwam naar Nederland en werd daar ineens moeder van het kind dat Dinant had met de inmiddels overleden Guusje Nederhorst. Het is hartverscheurend, maar ook hartverwarmend eigenlijk vooral. Dit boek is mijn liefdesbrief aan vrouwen. Een ode aan sisterhood. Dat staat op de achterkant van het boek. Maar ik kan je zeggen, voor mannen is het ook zeker inspirerend. Woman. Ik ging naar deze woman, naar Lucie toe, in Den Haag.
Nou, we zitten letterlijk aan de keukentafel. Ik ben bij Lucie Woesthoff thuis. Hier is het dus ook een beetje gebeurd. Of ja, je hebt het op verschillende plekken geschreven.
Ik heb op verschillende plekken ook gewoon... We zijn hier een paar maanden wonen we hier. Dus in onze oude huis heb ik voornamelijk geschreven.
Ja.
En ook in ons kantoortje. Ik heb een klein kantoortje in Den Haag. En dat is echt zo op een industrieterrein. Dus er is geen afleiding, niks, nada.
En, had je al gewoon? Omdat je,
dat hadden we al.
Ja,
dat
precies.
Hadden we al.
Ja, ja, okay.
En want ons hoofdkantoor is in Amsterdam.
Ja.
Maar ja, dat rijden en ook gewoon... Ik vond het soms moeilijk te combineren. Dus ik ging daarheen en ging met de hond eerst uit laten wandelen daar. En dan kwam ik terug en dan ging ik dat laptop openklappen. En heel vaak had ik geen idee.
Nee.
En ik begon te typen en het kwam gewoon eruit.
Ja, dat is wel echt mooi. Ja, ik ben echt heel blij. Ik weet dat ik ooit... Echt vrij spontaan eigenlijk tegen Dinant, jouw man, zei van... joh, ik word altijd zo blij van de Instagram-post van Lucie. En toen had ik zelf ook zoiets van, ja, daar moet ze iets mee doen. En toen bleek dit al lang in werking gezet te zijn.
Ja.
Was jij zelf degene die dacht, ik ga een boek schrijven? Of was er inderdaad ook iemand anders die zei, ja, jij bent zo... Ja, positief en zo, ja, het heeft zoveel lessen eigenlijk.
Ja, zeker. Het was zeker iemand. Ik heb, nou, laten we zo zeggen. Ik heb altijd gedroomd over een boek schrijven. Ik dacht, ik heb vroeger Engels, literatuur en taal gestudeerd op de universiteit.
Okay.
Dus ik dacht altijd, ik wil echt gewoon schrijven. Maar ja, echt een boek uitbrengen. En zeker als Engelse in Nederland, dacht ik. Ja, en ik had ook het gevoel van, ja, er zit iemand hier op te wachten.
Okay.
En, maar Dinant was heel goed. Dinant zei, ja, niemand zit op te wachten. Nee. Maar ja, als het mooi is, dan is het mooi. En dan ga je gewoon mensen verbinden. Maar ja, er was iemand, Slajane van mijn uitgeverij. Zij heeft mij een bericht gestuurd op Instagram. En zei ze, ja, heb je ooit over nagedacht mijn boek te schrijven? Ik zei, nou ja, eigenlijk wel. Ze zei, nou, ik wil dat met jou doen. Dus zij is van de uitgever. En om hun fantastische credits te geven, hebben ze mij een deal aangeboden zonder geen één woord te hebben gelezen.
En toen stond er ook nog niks op papier?
Nee, okay, nee, ze hebben gezegd, nou, we willen dit doen en ga lekker je ding doen en we zien het wel.
Ja, ik snap het wel. Nogmaals, dat had ik ook al wel echt wel bij de Instagram-post. Die, nou ja, positief, dat klinkt al, dat doet het niet genoeg eer aan. Gewoon echt wel met een mooie moraal, met een gedachte erachter. Uiteindelijk zeg jij wel echt, en dat is, dat siert je ook, dat het een boek is niet met antwoorden, maar met suggesties.
Ja.
Vind je dat belangrijk? Omdat het anders te dwingend is? Of?
Nou ja, ten eerste, ik dacht, ja, het is, in het begin krijg ik vragen, is het een self-help boek? En ik dacht, nee, dat is ook niet wat ik wil schrijven, maar ook wie ben ik om dat dan te delen en te zeggen? Het was meer, ik ben begonnen meer vanuit een egoïstisch gedachte van, ik zou heel graag mijn gedachten op papier willen zetten voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen, voor later.
Ja.
En zo is het begonnen. Toen het vorm nam, dacht ik, ja, dit zijn wel gewoon wat tips en trucs misschien. Maar geen antwoorden. Misschien ideetjes.
Ja, ja. Nou ja, dat denk ik zeker. Wat, ik wil later, er staan ook wat suggesties in je boek. Wel echt verder meer over jou, wat jij dan veel gelezen hebt. Maar jij zegt net egoïstisch. En ik vond dat wel echt een mooie gedachte. Dat is natuurlijk wel een beetje de Eckhart Tolle gedachte. De sleutel tot succes, schrijf je, is het ego opzij zetten.
Mm-hmm.
Maar, en dat vond ik heel mooi, daar had ik nooit zo zelf over nagedacht, dat verlegenheid en onzekerheid, daarvan zeg je, dat is ook ego.
Ja.
Hoe kan je dat uitleggen?
Nou, dat heb ik. Ik ben een grote fan van de Eckhart Tolle. En dat heb ik een keertje. Hij heeft een podcast met Oprah en daar hebben ze het over gehad.
Okay.
En dat was voor mij echt een soort van eye-opener. Omdat wat hij zegt is. Als een gedachte, als je voelt beter dan iemand, maar als je minder voelt dan iemand, dat is je ego. Dus of je ego gaat je gewoon vertellen dat je belangrijker bent of beter bent.
En dat voelt, maar dat kennen we als ego.
Dat is arrogantie, dat is echt, dat is zo van, hey, ik ben de beste.
Ja.
Maar in mijn geval, heel vaak ging mijn ego tegen me fluisteren van, ja, maar jij kan dit niet, hè? Hier ben je niet goed genoeg voor.
Ja.
En dus ik zei, ja, ik ben verlegen. Ja, nee, dat wil ik niet. Ja, de spotlight is niet voor mij. En langzaam dacht ik, even wachten. Klopt dat? Of is dat mijn angst? Ik denk een andere woord voor ego is angst.
Ja, ja, ja.
Is dat mijn innerlijke angst? Wie zegt, nou ja, maar niet te ver gaan, Lucy. Want misschien ga je falen, weet je?
Ja.
Shock horror.
Mm-hmm.
Dus dat was voor mij echt zo. Dat was een eye-opener. Want verlegenheid heb ik altijd gebruikt. Het is een soort van, ja, nee, sorry, ik ben een beetje verlegen.
Ja, 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 ja.
Dus ja, dat vond ik een hele belangrijk reminder van mezelf.
Nou ja, en ik snap niet, als ik eerlijk ben, helemaal wat je zegt met dat angst dan ook ego is. Want angst is juist, misschien is het ook wel ego. Maar dat kan juist, nou ja, ik weet dat je ergens ook schrijft, van dat is de katalysator. Angst is eigenlijk, waar je normaal gesproken denkt, blijft er weg.
Ja.
Zijn het meer een soort pijlen er naartoe? Dat is
het. Omdat ik nu weet van mezelf dat als ik iets engs vind, dan meestal is dat een teken dat ik moet dat dan toch wel doen.
Ja, precies.
Want er zijn een paar momenten in mijn leven waar ik dacht, nou, dit, schrijven van een boek. Ik heb echt momenten echt van angst tijdens het proces ook, waar ik dacht, oh nee, waarom ben ik dit aan het doen? Waarom wilde ik dit? En dan was mezelf de reminder van, nee, maar weet je nog, meestal de mooiste dingen komen uit als jij doorzet nu.
Ja, ja, ja.
Dus dat bedoel ik met de katalysator.
Ja, ja, ja. Het is een boek, het heet Woman. Ik denk dat veel vrouwen het gaan lezen. Ik zeg als man dat ook voor mannen zeer interessant is. Ik denk dat je helemaal niet zo in hoekjes hoeft te denken.
Nee.
Maar een belangrijk onderdeel van jouw leven en dus ook van jouw boek is natuurlijk toch, of mensen dat weten of niet, maar dat jij moeder werd van een gezin dat je in eerste instantie niet kende. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd hoe heftig dat is. De vooruitzichten waren somber. De emotionele obstakels die ons in de weg stonden enorm. En het verdriet zat diep. Veel dieper dan ik wilde toegeven. Dus ook naar jezelf toe zelfs. Kijk dat je dat hè, bijvoorbeeld bij Dinant, dat begrijp ik dan. Maar ook het verdriet zat zelfs bij jou dieper dan je wilde toegeven. Of...
Ja. Nou ja, ik denk dat, ik heb altijd gezegd dat als ik misschien niet zo jong en naïef was geweest, dan was ik misschien niet gekomen.
Nee.
Dat ik niks wist van Dinant of van Guusje, sprak geen Nederlands. Ik was 24 toen ik hem leerde kennen.
Ja,
ja, ik was wel echt groen.
Ja, ja.
Maar ook niet, maar ook wel. En ik ben een soort van heel enthousiast ingerold. Dus een soort van blije ei van, weet je, nou, ik vind je te gek, ik ben verliefd op je en ik wil gewoon alles voor je doen.
Ja.
Maar ik besefte me, en dat was al heel snel in het begin, dat er heel veel verdriet was. En dat is niet dan, wat ik bijzonder vond, was we konden samen heel veel blije momenten hebben. Maar tegelijkertijd was er heel veel verdriet.
Mm-hmm.
En ook, de man op wie je verliefd bent, is verliefd op iemand anders.
Ja.
En mist hun enorm.
Ja.
En dat waren grote, ik noem obstakels, maar grote dingen waar we moesten ons weg in vinden. Ja. En ik besef nu hoe moeilijk het was.
Ja, nee, precies. Maar heb je ooit, was wel gewoon ook getwijfeld van ik moet dit niet gaan doen? Want ik kan me herinneren, dat heb ik je ooit wel in een uitzending horen zeggen, ergens op tv, dat jij, je kende Dinant vanuit de labelachtergrond. Hij zat aan tafel daar en jij dacht al voordat je iets wist, zo, die kijkt een soort dof uit zijn ogen.
Ja, ja.
Dus ergens wist je wel, en dan word je verliefd op iemand, daar heb je huil, dat ontstaat liefde. Maar ja, je kan ook denken, want je wist dus al vrij snel dit verhaal van oké.
Heb ik geen seconde gedacht.
Wauw.
Laten we het zo zeggen. Ik wist dat het een uitdaging was. Mm-hmm. En ik wist dat het ook veel van me zou vragen. Maar er was geen twijfel dat het was wat ik wilde doen. En daar schrijf ik ook over. Ik had echt letterlijk het gevoel dat we bij elkaar gewoon geduwd waren. Want toen ik hem leerde kennen, de eerste meeting inderdaad. Dus de eerste keer dat ik hem heb gezien. En hij was... dat was volgens mij 2 maanden nadat Guusje was overleden. En zat hij in een meeting in Londen. Ja, ja. En ik denk dat muziek was altijd zijn veilige haven, zijn vlucht. Dus daarom zat hij daar. Precies. Maar natuurlijk was hij gewoon op een andere planeet qua emoties en zijn. En ik vond hem, ik dacht oké, integrerend. Ook keek heel moeilijk en afgesloten, introvert. Ja. En dan snapte ik waarom. Maar daarna zijn we maanden, hebben we samen gewerkt. Maar ik had geen moment het gevoel van, ik vind hem leuk of zo.
Nee, okay.
Tot 1 dag. En dan ineens werd ik wakker en ik dacht, volgens mij ben ik gek op die man. En het was letterlijk zo'n Cupid's arrow gevoel, Giel, van... Oké, volgens mij heb ik geen koos, maar ik ben helemaal gek op die man. En dus ik ben gewoon ingerold met mijn jeugdig enthousiasme.
Ja, dat is top. Ja. Dat is top.
En
dat
het was nodig.
Ja, exact. Er was wel echt verliefdheid en een hogere macht, of hoe je het ook wil zeggen, nodig om... om ook, even los van het feit dat liefde dat altijd een soort kracht geeft, maar ook om uiteindelijk om dat jij toch echt als een soort engel. maar dat vind ik echt. En jij hebt uiteindelijk wel dat helpen helen.
Ja, ik denk dat dat de combinatie was. Ik zeg altijd, ik ben heel trots op ons. Want ik zie dat Dinant heeft echt daarvoor gewerkt. En Dien ook. Ja. Wij gingen dat met z'n drieën gewoon echt oppakken. En er waren denk ik voor ons allemaal momenten waar we dachten... Oké, wat is dit? Gaat dit werken? Misschien niet voor Dien omdat hij jong was. Maar Dinant en ik hebben zeker momenten gehad van... dit is wel best wel pittig af en toe. En dan de volgende dag hadden we de beste dag ooit. Ja, en precies. We keken elkaar aan van dit is misschien hoe de toekomst eruit kan zien als we blijven voorvechten. En dat hebben wij, voor ons gevoel, wij gingen trouwen in 2009.
Ja.
En dat was het moment waar het gevoel van, nu begint een nieuw hoofdstuk. Nu kunnen we verder.
Ja, ja, ja.
Dus het heeft 5 jaar geduurd.
Ja, nou ja. En wat je net zegt van Eckhart Tolle en zo, waren dat dingen waar je toen al mee bezig was? Of was je toen gewoon jong?
Ik was daar helemaal niet mee bezig. Nee. Ik ben altijd gelovig in een grotere force, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ik ben altijd bezig met spiritualiteit. Maar toen niet. Ik was vooral bezig met lol hebben en uitgaan en muziek en werken. En net als heel veel 24-jarige vrouwen, denk ik.
Ik wil net zeggen dat.
Dat is iets meer de laatste jaren waar ik ben ingedogen.
Maar ik denk wel dat jij altijd wel iemand bent geweest die heel erg die positiviteit heeft opgezocht, toch?
En ook zeker gewoon mijn hart volgen. Ja, ik spring gewoon in.
Dat bedoel ik eigenlijk veel meer. Ja. Van inderdaad, ik noem dat positiviteit, maar dat is het natuurlijk ook. Ja. Inderdaad, niet zozeer het negatieve stemmetje, maar gewoon je hart bepaalt de weg.
Ja, ik ben vroeg uit huis gegaan. Ik ben naar Londen gegaan. Daarna ging ik werken. Ik ging op tournee met artiesten. En ik ging letterlijk gewoon... Ik stapte de vliegtuig in. En heel vaak had ik geen idee wat ik ging doen. En dan ging ik daarheen.
Ja. Dat is grappig dat je dat zegt. Ik moet eerlijk zeggen. En ik ging natuurlijk gewoon blanco het boek in. Maar ik ken jou een beetje. Ik dacht wel... we gaan straks vast ook smullen van allemaal Rolling Stones verhalen.
Dat is een andere boek, Giel.
Oh.
Dat is een andere boek.
Oh.
Nee. Het lijkt me wel heel leuk om... bepaalde van. Ja, ik vind het. Er zijn wel een paar hele gave verhalen.
Ja.
Maar ja, dat is gewoon pure entertainment.
Nee, okay.
Ik wilde iets, misschien iets dieper schrijven.
Ja. Nee, nou, dat
maar het zou een boek kunnen zijn.
Het zou zeker een boek, dat geloof ik. Dat, ja. dat zijn natuurlijk altijd fantastische verhalen. Maar nee, dat wordt inderdaad niet echt aangeraakt. Maar, dus nou ja, dat is misschien een hele grote vraag. Maar wat wilde je eigenlijk met dit boek bereiken? Waarom moest dit boek er zijn?
Nou, wat ik zei, in het begin was het puur echt voor mezelf.
Ja.
Ik had ook het gevoel dat door dingen op papier te schrijven, dat ik het ook kon.
Ja.
Voor altijd achter me laten.
En
dus
voor
helend.
Ja, precies.
Voor mijn kinderen.
Ja.
Ik had ook zo'n romantisch gedachte van hoe gaaf is dit als later. Weet ik niet, de kleindochter van Dean zegt.
Ja,
weet je, wie was jouw moeder?
Ja, ja, ja.
En hij kan zeggen, nou, lees maar.
Ja.
Maar ook zeker voor mijn dochter. Dat ik dacht, weet je, wat wil ik haar meegeven? Ik wil gewoon mijn stem laten horen. En tijdens het proces dacht ik, ja. Ik had een paar mensen binnen de uitgeverij, ging dingen lezen. En zeiden, ja, nee, maar dit raakt mij, dit inspireert mij. En ik dacht, okay. Het was dus zo'n klein zaadje van, hey, misschien kan ik wel iemand inspireren, maar ook vrouwen verbinden aan elkaar. Maar ik had geen grote verwachtingen van of zo. Ik had wel een beetje. Ik weet met Dinant. Dinant heeft gezegd met Woesel en Pip in het begin, met het eerste boek van Guusje.
Ja.
Heeft hij gezegd: ik ga het uitbrengen en als één iemand het koopt en ik ben dat zelf, prima.
Ja, ja, ja.
En dat bleef hangen in mijn hoofd van. Nou, eigenlijk zo sta ik ook in.
Ja. Ja, ja.
Dus ja.
Ja, nee, heel mooi. Je gaat er zeker mensen mee inspireren. Ik bedoel, terwijl we dit opnemen, is de vijfde druk daar al. Dus, nou ja. Ja, jij zit hier helemaal uit je plaat te gaan. Maar ik denk op het moment dat het online staat, zijn we alweer wat drukker verder, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus dat is toch top. Krijg je al veel reacties? Want jij bent wel iemand die, nou ja, ook heel erg interacteert op Instagram en zo.
Ja, ik krijg heel veel reacties, maar ook super bijzondere dingen. Dus bijvoorbeeld kreeg ik een bericht van een vrouw die al 2 jaar geen contact met haar moeder had. En heeft een paar keer geprobeerd de contact te leggen en krijgt geen antwoord. En achterin is er een klein soort van gedichtje van mijn moeder, heb ik geschreven.
Ja.
Ik dacht, jij gaat me daarover vragen.
Zeker. Zeker.
En zij heeft dat gestuurd naar haar moeder. Ze stuurt met een WhatsApp screenshot.
Okay.
Met de ik mis je. En voor de eerste keer in 2 jaar stuurde de moeder een bericht terug van wauw, dit raakt me. Ander verhaal waar ik dacht ook, ik moest echt huilen. En ik dacht, dit is bijzonder, dit had ik niet verwacht. Een vrouw wie haar beste vriendin was verloren aan borstkanker 2 jaar geleden.
Ja.
En de man daarvan heeft vrij snel een relatie met een andere vrouw uit hun kring gekregen.
Ja.
En zij kon het gewoon niet handelen. Ze vond het veel te snel. Ze snapte niks van. Ze was boos. Ze was in pijn. En dus zij heeft eigenlijk afstand van hem genomen. En heeft 2 jaar geen contact met hem min of meer gehad. En ze zei, ik heb je boek gelezen. En ik denk, wie was ik om dat zo te oordelen? En die is dezelfde avond langs gaan met de bos bloemen en een fles champagne om excuses aan te bieden. En heeft ze de hele avond zitten lachen en huilen met die man en zijn vriendin aan de bank. En heeft haar mijn boek gegeven.
Ja.
En ik moest huilen. Ik zei, nou, dit vind ik echt.
Ja.
Dit is insane.
Ja.
Dus dat soort dingen, Giel.
Waanzinnig.
Het is heel bijzonder.
Maar ook heftig. Gewoon, want dat is iets. Nou ja, je bepaalt zelf wanneer je je telefoon pakt of wanneer je achter je laptop gaat zitten. Maar het is wel.
Voor mij bedoel je?
Ja.
Ja, ik waar dat gewoon niet zo. Mensen zeggen altijd, is er iemand wie je Instagram doet van ik reageer bijna op alle berichten.
Okay,
maar ik hou het gewoon bij, weet je. En dan valt het mee. Soms mis ik iets. En ik krijg soms wel opdringerig berichten van, ja, kan je dit en dit voor me doen? En dan denk ik, ja, sorry. Maar ik heb de laatste dagen wel intens ervaren, maar vooral heel mooi.
Ja.
Want mensen, ook vrouwen die zeggen, nou, ik ben eigenlijk niet van het lezen. Ik weet niet wanneer, ik heb de laatste keer een boek gelezen en ik heb dit in 1 dag uitgelezen.
Ja, ja, ja. Daar vraagt het boek zeker om. Dat heb ik ook absoluut. Nou ja, maar dat is een beetje zelfprojectie. En dat heeft inderdaad bedoeld, de reacties van het boek. Ik zou bijna zeggen, die kunnen alleen maar positief zijn. Maar je hebt het ook nog wel over nou ja, hoe social media, nou ja, hoe mensen ook gewoon soms heel heftig kunnen zijn. Nou, ook bijvoorbeeld naar jou toe. Meer van dat jij je moeder noemt van Dien. Oh, je bent de moeder niet. Nou, dat is een mooi verhaal.
Gebeurde 2 dagen geleden weer.
Oh, dat dacht ik al. Ik dacht bijna dat je erom deed. Want Dien was jarig en toen...
Het kwam weer. Nee, het was heel grappig. Want dan besefte ik me, ja Luus, weet je... Je niet alleen maar in je bubbel denken.
Nee.
Want de laatste dagen was er heel veel. Er was iets op televisie daarover. En ik heb natuurlijk een hele hoofdstuk over geschreven.
Ja.
En ik kreeg heel veel reacties van mensen van... Nou, weet je, trek je niks van aan. We're with you. En ik had gewoon een post van happy birthday. Ik ben trots dat ik...
My son.
Yeah. Love mama.
Ja.
En ik krijg weer iemand die zegt... Nou ja, zeg, dat jij is een moeder. Weet je, dat is hard. En ik begin mezelf dan uit te leggen. En dan denk ik, wat ben ik aan het doen?
Ja.
En dus ik heb haar comment gewist. En dat doe ik normaal nooit. Van kritiek vind ik ook heel belangrijk. Ja, ja. Schrijf ik ook over.
Maar dit is niet kritiek. Dit is gewoon...
Maar op de post van je kind, dat hij ook trouwens gaat zien.
Die discussie ga ik niet meer voeren. Nee.
Als je vragen over hebt, stuur me een bericht. Ik vind het prima om uit te leggen hoe het zit.
Ja.
Maar die hard comments, die ongevoelige comments, denk ik, ja... Maar ik ben aan het leren. Het is niet mijn taak om dat uit te leggen. Maar ook, ik moet het niet persoonlijk nemen. Want dat is het eigenlijk niet.
Don't let the bastards get you down.
Don't let the bastards get you down.
Ik heb daar veel van geleerd. Maar even nog inderdaad over dat eindgedichtje van je moeder.
Ja.
Ik weet namelijk, dat is mij niet zo helemaal duidelijk... hoe de situatie is met je eigen ouders. Want je schrijft wel over je oma die een belangrijke rol speelde.
Ja.
Maar ik weet niet zo goed hoe het met je eigen ouders zit.
Ja. Nee, het zit goed. Ik merkte dat toen tijdens het schrijven was ik echt... Ik ging mezelf helemaal overgeven aan wat ik wilde delen.
Mm-hmm.
En dat kwam gewoon niet naar boven.
Nee.
Ik had een soort van... ik denk net als de meeste mensen... mijn relatie is met hun heel simpel, heel liefdevol... maar ook soms ingewikkeld. En ik merkte dat... want mijn uitgever vroeg... Ja, wil je niet een brief aan je moeder schrijven?
Ja.
En ik dacht, nou, misschien. En ik begon. En er kwam gewoon niks uit.
Nee.
Dat ik had het gevoel van, ja, daar ben ik nog niet klaar voor. En dan tijdens bijna op het einde van het proces ineens dacht ik... Ja, waarom ben ik niet klaar voor? Je bent wel heel belangrijk in mijn leven. Dus wat is dat? En dan kwam dat een gedicht uit.
Ja.
En dat was meer om haar te laten zien inderdaad... Ik ben je niet vergeten.
Ja.
Ik hou van je. Maar ik ben nog niet klaar om te delen...
Er zit dus wel een beetje pijn.
Ja, pijn klinkt hard, heftig. Ik denk dat er zijn sommige dingen dat ik heb ook nog niet met hun besproken.
Nee,
dat is het.
Ja.
En dan om het in een boek te zetten, denk ik... Ik moet eerst een gesprek met hun voeren.
Begrijp ik. Maar is er ook een Engelse versie van dit boek?
Ik ben nu bezig, ja.
Ja,
ja.
Al is het alleen maar voor je moeder of voor
Nou, het is heel grappig. Ik heb ze natuurlijk gestuurd. Mijn vader zit met Google Translate.
Nee, echt?
Hoofdstukken te translaten.
Oh, echt waar?
Ja, hij is ziek, hij heeft kanker. Dus hij zit thuis in zijn coronabubbel.
Oh.
En dus hij heeft alle tijd om Google Translate te doen. En ja, ze hebben het ook gewoon... vond het ook heel mooi trouwens dat de hoofdstuk waar ik over mijn relatie met hem heb, Young Love.
Yeah.
En ik zeg, ja, op een bepaald moment als tienermeisje, ik was altijd close met hem. En dan op een moment ging je een beetje uit elkaar.
Yeah.
Ik was een beetje zenuwachtig. Wat gaat hij daarvan vinden? Want hij is een trotse man. Ik dacht, weet je, ik zet wel op papier dat op een moment ging het minder goed tussen ons. Misschien vindt hij dat niet leuk. Het was heel bijzonder, stuurde hij me een bericht. Mijn moeder stuurde me een bericht. Je vader zegt wil zeggen dat het is niet je oude vader wie het leest, maar je nieuwe vader. En hij vindt het alleen maar mooi.
Ja.
Ik dacht, nou...
Dat is wel top.
Dit is ook gewoon goed.
Maar ja, de liefde straalt daar ook vanaf, hoor.
Ja.
Toch nog even, want niet iedereen zal het boek gelezen hebben. Gaat dat vooral doen. Maar het eindgedichtje is echt heel mooi. Maar de vraag is beantwoord, want dat riep het wel een beetje op. Dear mother, I haven't forgotten you. You're in my each. Dat vind ik is dat een normale Engels? Je bent in mijn alles. Dat is eigenlijk wat je bent in mijn alles. En every embrace, in elke omhelzing. I'm working my way back to you. Give me time. I'm on my way.
Hmm.
Ah, heel mooi. Heel mooi. En ik ben heel benieuwd hoe zij dan ook dit boek ervaart.
Yeah.
Als we het toch hebben over wat de omgeving ervan vindt. Ben ik natuurlijk ook benieuwd. naar Dinan, die ja, is hij meegenomen in het proces? Heeft hij alleen het eindproduct ineens gelezen?
Hoe nee, is dat? Het is heel grappig. Hij heeft het pas gelezen toen het echt fysiek in de weekend voordat het uitkwam.
Ja.
Is hij gewoon, we zijn gewoon vroeg naar bed gegaan en we gingen daar zitten samen, twee oude mensen in bed.
Ja, ja,
zo,
ja.
Niet rock'n'roll. En we hadden gewoon een boekje en ik zat zo van een beetje zenuwachtig naast hem. Nou, zo, van te kijken van, ja. Oké, okay, hoe reageert hij? En af en toe moest hij een beetje lachen. Of, en op een moment zag ik hem een beetje.
Ja.
En ik dacht, nee, tijdens het proces, wat ik vind fantastisch aan hem is, ik had misschien tijdens het proces wel behoefte om even dingen met hem te delen.
Tuurlijk.
En maar hij had heel erg, en ik denk vanuit zijn ervaring met muziek maken, hij zei, weet je, Luus, doe gewoon je ding. Met zo min mogelijk input van buitenaf. Ik wil je niet beïnvloeden. Ik wil je ook niet terughouden. Je moet gewoon lekker kunnen vliegen. En ik vertrouw je. En ik dacht, oké, dat is super gaaf, maar ook eng.
Ja, ja, ja.
Maar ik wist ook precies, ik vind dat het een heel persoonlijk boek is. Maar het is ook gewoon, het gaat niet echt veel over Dinan of zo.
Nee, nee, nee.
En ik was wel bewust van, het is niet alleen mijn verhaal om te delen. Dus ik was echt heel erg bezig met, oké, ik moet het echt alleen maar vanuit mijn perspectief. En ja, hij vond het heel mooi. En er waren een paar dingen. Hij zei, ja, ik zag het anders of ik zie het anders.
Nee, nee. Bijvoorbeeld, kan je een voorbeeld noemen?
Ik denk in het begin dat ik dat had omschreven, dat ik het zo moeilijk vond in het begin.
Ja, wat ik net zo ook zei, van het verdriet zo diep. En
de uitdagingen, obstakels.
Ja.
Hij had dat toch wel misschien ietsje minder heftig ervaren. Maar ik denk dat omdat hij ook echt in zijn eigen rouwproces was.
Tuurlijk.
Of zo.
Ja.
Ik denk ook het verschil tussen man en vrouw, in ieder geval in onze relatie. Mm-hmm. Weet je, hij is iemand wie snel doorgaat en ik ben iemand wie kan best wel over nadenken en dingen bij me houden. Maar nee, hij vond het echt, ik was heel blij en opgelucht toen hij zo enthousiast was.
Nee, maar ja, wat ik er mooi aan vind, en dat is wel echt vol vertrouwen, dat het dus al was. Dus er was niet van, oké, dat even aanpassen. Dat kon niet eens.
Nee, ik heb hem één stukje laten lezen. Dat was Child of Heaven, maar dat ging over Lea. Maar meer omdat ik, dat was voor ons een heel bijzonder verhaal. Dus ik wilde dat met hem delen, maar de rest had hij niet gezien.
Dat gaat zonder heel erg te spoilen, maar dat is bekend, denk ik.
Ja.
In ieder geval dat jullie een dochter kregen en dat jij dat al echt voelde.
Ja.
Dat is.
Nee, dat was. Oh, ik dacht, we hebben 3 kinderen en that's it.
Ja.
Maar toen ik daar lag, was het eigenlijk voorspeld. Nou, je krijgt nog één en dat is een dochter en dat is een cadeautje van Guusje naar jou.
Ja.
En een paar maanden later was ik zwanger van onze dochter. Dus.
Ja, ongelooflijk. En daar schrijf je ook over. Dat is dat Guusje dus echt een vriendin van jou is geworden. Dat is zo bijzonder.
Ja.
Ja.
Ja, maar ook gewoon voelt voor mij heel natuurlijk.
Ja.
Dat ook. Wat zijn je opties in zo'n situatie? Laten we het zo zeggen. Of je gaat gewoon, je gaat een beetje, je gaat zo doen. Je gaat je armen, je gaat dicht houden.
Ja,
en je gaat zeggen, nou, dat was in het verleden en daar wil ik niks mee te maken hebben.
Ja.
Of je gaat zeggen, nou weet je, het is wat het is.
Ja.
Ik kan er niks aan doen. Ik ben er nu. Ik ben ook moeder van haar kindje. En hoe kan ik de meest geluk van mezelf uit de situatie halen, maar ook voor hem. En dus het voelt voor mij heel logisch, maar het was ook weer instinctief dat ik dacht, ja, ik wil haar voelen, ik wil haar beter leren kennen. En dus ik heb mijn eigen relatie, mijn eigen band met haar opgebouwd. En het heeft niks met Dinan te maken.
Nee. Nee, want dat vroeg ik me af. Jij schrijft op een gegeven moment hoe jij, zeker in het begin, heel vaak naar haar graf toe ging.
Ja.
En een Boeddha-beeldje kuste en zo. Maar was je daar echt alleen dan?
Ja.
Wauw.
Ja, nou, in het begin had ik niks te doen, Giel. Want ik had geen werk. Ik kon geen Nederlands spreken. Dus ik kwam uit Londen van een hele drukke baan. Heel intens. En toen was ik hier.
Ja.
Dinan was heel vaak weg. In het begin hadden we nog steeds een oppas. Wie elke dag bij ons was. En natuurlijk heel hecht met Dien was.
Ja.
En dus ik had overdag gewoon niet zoveel te doen. En dus ik ben gewoon...
Je kan ook gaan winkelen. Nee, ik vind het mooi dat je dit gedaan hebt. Hoor, maar.
Ja. Ik had kunnen winkelen, maar ja, hoeveel dingen heb je nodig? Ja. Nee, ik voelde gewoon... Ik had dit nodig en ik voelde me ook soms, wat ik schrijf ook... Ik voelde me soms schuldig, maar ik voelde me ook gewoon een beetje vreemd. Mm-hmm. Ik kende
niemand.
Het
voelde gewoon goed. Dat is,
het voelt gewoon goed.
Ja.
En het is ook een prachtig plek. En ik was maandag ook weer gegaan en... Ik kom net tot rust en ik heb met haar gewoon een beetje over de boek gehad. En haar bedankt voor haar invloed daarin. En ja, ik vind het gewoon fijn.
Ja, nou ja, dat spreekt ook uit alles. Je beschrijft haar als de glimlach in je hart. Een supporter, bewaker van het mooiste geschenk, hè, Dien dus. Mm-hmm. En dat je ook niet meer naar schaduw leeft. En dat, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat in het begin... Ah, dan zal dat toch aftasten zijn geweest.
Ja, wat ik voelde, en dat probeerde ik uit te leggen in het boek, was dat ik voelde dat niet zelf.
Nee.
Maar dat overal waar ik ging, mensen gingen dat zeggen. Dus en dan begin je te twijfelen, want ben ik nu... Ik dacht, op een bepaald moment dacht ik, oké, ben ik mezelf zo verloren in de liefde dat ik ben mezelf nu... Ja, hoe zeg je dat?
Ja, dat je gewoon naïef bijna bent en dat niet...
Ben ik nu niet voor mezelf aan het zorgen?
Ja.
Maar ik wist ook dat het tijd zou kosten om de mensen tijd nodig hadden om te wennen aan iemand nu. En ik had daar vertrouwen in. En ja, ik ben verliefd op Dinant en ik was inmiddels, dan hadden we meer kinderen en zo. Dus niet zoveel opties.
Nee.
Dan dacht ik, nou weet je, we gaan doorheen en ik ga mijn eigen ding proberen te bouwen. Maar zonder dat ik haar wegduw.
Nee, precies. Je schrijft ergens, ik hield van hem omdat hij van haar hield.
Ja, het zou natuurlijk heel raar zijn. Wat voor man zou dat zijn? Wie zei, ze is overleden, ik hou niet meer van haar. Dat zou gelijk voor mij een major alarmbel this is een
motherfucker. Ja, precies.
Nee, maar weet je, er was een heel complexe situatie, ook voor hem. Ik kan me voorstellen dat hij heeft ook gewoon gedacht, hoe kan dit nou? Weet je, twee liefdes naast elkaar.
Ja. En ook relatief snel. Ja, ik geloof daar helemaal nooit zo in tijd zoiets gebeurt. Maar dat zijn natuurlijk altijd mensen die dan ook jouw dingen kwalijk tussen aanhalingstekens hebben gedaan.
Maar ik snap hoor. Ik denk dat het... Het was ook gewoon redelijk snel. En het is grappig nu dat ik ouder ben. Dan kijk je terug en ik denk... Ja, als dat mijn beste vriendin was... Hoe zou ik daar naar kijken? Ja, ik zou misschien ook denken... Hè, maar hold on a sec... Rustig aan. Maar ik denk dat hij was niet op zoek naar een relatie. En ik was daar ook niet. Dat kwam gewoon. En ik denk, hij was natuurlijk... begonnen zijn vriendschap.
Ja.
Dus nu, daar probeer ik ook niet snel te oordelen over dingen. Als ik dingen zie online of zo, denk ik... Ja, misschien zou ik dat nooit doen. Of denk dat ik dat nooit zou doen. Maar ik weet het gewoon niet.
Nee. Nou ja, dat is wel de meest open-minded manier van tegen het leven aankijken. Even naar iets wat een soort vast ding is bij Koekeroe. Heb jij ochtendrituelen? Hoe begint jouw ochtend?
Ik zou heel graag ochtendrituelen hebben, Giel. Maar mijn ochtend is gewoon één grote...
chaos van kinderen.
mijn enige ochtendritueel is... ik moet een kopje thee, Engelse thee, hebben.
Dus met melk erin?
Nee, niet meer. Oh, okay. Ik drink geen melk meer. Maar een havermelk in thee vind ik, dat kan echt niet.
Okay.
Maar echt een grote kop zwart thee...
Ja.
Anders kan ik echt niet functioneren.
Nee.
En dan ga ik ik ga de spits in. En dat is... Dien is nu klaar met school en hij doet zijn eigen ding. Maar dat is gewoon echt elke ochtend. Als iedereen weg is, dan denk ik... En dan maak ik mezelf een kopje koffie. En ik zet muziekje aan en weer ook aan. En dan ga ik een beetje kijken van wat moet ik doen.
Ja, okay.
Maar meestal is het gewoon haasten.
Ja, maar dan later met zo'n wierook, dan maak je zorgt wel... Voor momentjes met jezelf op een dag.
Ja, ik moet naar Amsterdam rijden, naar kantoor. En dan zit ik in de auto en dan zet ik een podcast aan. Heb ik mijn koffie. En dat is this is close as it gets to relaxing ritual.
Nee, maar ik vind het echt... Nee, maar omdat... Ja, ik zeg eerlijk. En dat heb ik altijd al gevonden toen ik jou voor het eerst ontmoet. En zo, jij heb echt, ik zei niet voor niks engel, maar ook wel echt. Dus ik er in het boek lees ik er weer echt bijna, echt wel verlichte, verlichte vibe.
Ik weet niet wat ik moet daar zeggen.
Maar dan denk ik van, die zal vast echt helemaal 's ochtends mediteren en blablabla om zo in de vel te zitten.
Nee, maar en ik denk net als iedereen, ik heb ook periodes waar dat minder goed of natuurlijk gaat. Maar...
Ja, je, op een gegeven moment schrijf je, dat verbaasde mij dus ook een beetje, maar ik ben zo lang mijn eigen vijand geweest.
Ja, in de zin omdat ik heel lang heb gedacht dat ik bepaalde, dat ik niet goed genoeg was voor bepaalde dingen. Dat bedoel ik. Ik heb misschien, en dat is ook heel dubbel, dat probeerde ik ook te schrijven. Aan de ene kant was ik zeer succesvol. Dus ik had een hele succesvol baan. En iedereen dacht, wauw, wat cool. En je doet gave dingen. Aan de andere kant denk ik dat... Ik heb het gevoel dat ik heb wel bepaalde kansen laten liggen, omdat ik het niet aandurfde. Omdat ik bang was om te falen. I played it safe, laten we het zo zeggen. Nou. En nu dat ik ouder word, denk ik, wat heb je te verliezen? Weet je? Ja. En het is nu niet alsof alles, dat ik doe alles en ik ben nooit bang. Ik ben nog steeds onzeker over dingen. Maar ik heb zeker mezelf in de weg gestaan. En dat vind ik... dat ga ik gewoon niet meer doen.
Nee. Kan je de 5x5 regel uitleggen?
Ja, dat vind ik echt een topregel. Dat is letterlijk als er iets is waar je zorgen over maakt, maar het gaat over 5 jaar voor nu niet belangrijk zijn, gaat geen impact hebben, het is geen lang grote ding, dan mag je maar 5 minuten over stressen. Nou, het is natuurlijk geen wondermiddel. Dus ik ben ook gewoon maar mens. Dus ik heb ook soms dingen dat ik denk... ik ben nu 15 minuten verder en ga nog steeds.
Nee, oké.
Maar...
Want als je gewoon zenuwachtig bent om... ik zit gewoon even aan mezelf te denken om iets op een podium eventjes te doen. Of om iets even te moeten zeggen.
Heb je dat?
Ja.
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 Wat goed dat je dat toegeeft. Ja. Ik zou dat nooit verwachten van jou.
Ja.
Ja, of bijvoorbeeld een vervelend comment op Instagram.
Ach, man.
Ga je de hele avond over... Nee. Maar over 5 jaar van nu en iemand zegt... Precies. Ik denk je, waar heb je het over?
Ja.
Of een vervelend
exchange. Nee, het relativeert natuurlijk gelijk als een malle. Ja,
en dat is waar... Ik denk, dat was voor mij ook gewoon de hele tijd... Je hebt mensen die... mensen hebben het over dankbaarheid. Hè? En ik heb ook gewoon... Soms vind ik het wel jammer dat... woorden zoals blessed, #blessed, dat iedereen denkt, oh, dat is zo cheesy. Terwijl ik denk, maar wij wonen in een land zoals Nederland. We zijn wel echt allemaal blessed, hoor.
Yeah.
Ik ben daar niet cynisch over. Maar de dankbaarheid, uiteindelijk, at the end of the day, zolang als mijn kinderen gezond, veilig en happy zijn, kan ik heel veel aan.
Yeah.
Kan ik eigenlijk alles aan.
Yeah.
En de 5x5 regel dan, dat is een kleine soort van filter. Want hoe belangrijk is dit nou? Een klein reminder. En 9 keer uit de 10 denk je... Dat niet zo belangrijk. Maar je moet wel oefenen, hoor. In het begin dacht ik, ik kan het heel braaf zeggen.
Ja.
En ik ben nog steeds aan het oefenen. Maar het werkt wel.
Ja, mooi. Het boek gaat ook over... dat staat ook op de voorkant, zie ik nu. De kracht van sisterhood.
Ja.
Vind je dat we in een goede tijd leven?
Ja, ik heb... Ja, ik denk van wel, omdat ik heb het gevoel dat de wheels of change are turning.
Ja, toch?
Als ik kijk naar de gesprekken die komen op tafel te liggen, denk ik, eindelijk. We're making progress.
Ja.
Dus ik vind dat exciting. Ik denk voor mij was toen Me Too kwam, had ik het gevoel van, oké, volgens mij zijn we nu klaar met z'n allen, met gewoon al die bullshit waar vrouwen hebben mee te maken al centuries. En ik had het gevoel dat was ook gewoon voor de eerste keer misschien meer begrip, maar ook gewoon dat mensen wilden luisteren naar verhalen van vrouwen. Dus ik denk dat we in een bijzondere tijdperk zitten. Ik word ook soms wanhopig van dingen dat ik lees of zie op journaal. Maar ik ben, Dinos zegt dat en ik ben met hem eens. Hij zegt, ik ben korte termijn pessimistisch, lange termijn optimistisch.
Ja.
Nou, ik ben denk ik meer korte termijn optimistisch, lange termijn optimistisch.
Okay.
Maar ik snap, we moeten best wel, er is best wel werk om te doen.
Ja, natuurlijk.
Maar kijk nu met Black Lives Matter.
Ja.
Weet je, ik zie mensen om me heen.
Dingen zijn aan het wankelen, dat is goed, toch?
We zijn aan het praten. Mensen willen willen beter worden. Ja. We willen gewoon een fijnere wereld maken, volgens mij. In ieder geval de majority, ja?
Nou, ik vond het wel, en ik denk, dat bedoel, er is altijd... Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. En in ieder geval sowieso in energieën.
Mm-hmm.
En uiteindelijk heeft ieder mens een beetje van beide, zo is het ook.
Ja.
Maar ik voelde bij jou weer heel erg dat ik denk van, oh ja... Ja, dat is dus iets wat ik niet ken. Echt een soort, ja, ik wil zeggen girl power, maar dat voelt een beetje naar de kracht van sisterhood. Is wat dat betreft beter.
Women power.
Ja, women. Ja. Ja.
Nee, ja, ik vind dat het.
Dat is er dus wel degelijk. Ook weer niet, schrijf jij soms. Want dus het kan ook wel het bekende soort haat en nijd zijn.
Nou ja, wat ik vervelend vind of wat mij stoort... is dat heel veel vrouwen zijn heel snel om te zeggen... ja, maar vrouwen onder elkaar, dat is gewoon echt... gewoon. Vrouwen zijn zo hard voor elkaar.
En dat wordt een beetje een self-fulfilling prophecy.
Dat denk ik wel.
Ja.
Wij geven dat ook soort van instinctief door aan onze dochters. Ook aan onze zoons. Hè? Want soms hebben mijn jongens over... ja, die meisjes zijn zo kattig. En ik denk, ja, is dat echt zo? Of is dat gewoon een gevoel?
Ja.
Mean girls. Het is een hele soort van trend dat meiden onder elkaar niet kunnen... zijn niet aardig voor elkaar. En toen ik keek naar mijn eigen leven, daar schrijf ik over in het boek, al mijn belangrijkste, dierbaarste relaties zijn met women.
Ja.
Dus hoezo kan het zijn aan de ene kant dat vrouwen niet met elkaar overweg kunnen.
Ja.
En aan de andere kant, we hebben beste vriendinnen, we hebben zussen, we hebben moeders, we hebben oma's, we hebben dochters, dat onze wilden zijn. En dat vond ik gewoon interessant. En ik vind ook dat we moeten stoppen met elkaar zo oordelen over alles. Over onzin heel vaak, met alle respect.
Ja.
Dat helpt vrouwen niet.
Je schrijft, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig, hè. Dat het verraad van een goede vriendin, dat is een van de pijnlijkste dingen die je ooit hebt meegemaakt.
Ja.
Waar heeft het mee te maken? Want ik bedoel, ja, als lezer denk je natuurlijk...
Ik geef je een clue, toch? Ik zeg, ja, ik hield meer van haar dan van hem.
Ja, ja, ja.
Nee, dat was gewoon... dat is gewoon dat ik met mijn eerste relatie... Dat was bijna uit, maar was net gewoon een beetje aan, uit, aan, uit. En ik kwam erachter dat mijn beste vriendin heeft het ding met hem gehad.
Ja, ja, ja.
En ik was
ja,
daar
ik dacht
zo...
Het al zoiets,
ja, ja, ik dacht ook... ik was zo...
Hoe kun je, ja.
Ja, shocked. Ik zou dat nooit doen.
Nee.
Maar ik was zo soort van flabbergasted. Maar nog steeds, dat schrijf ik. Weet je, het heeft niet mijn blik op relaties, maar zeker niet op vrouwen gekleurd.
Nee.
Het is gewoon één ding. En zij was jong en hij was, weet je, hij was...
Nee, zelfs nu zou je er wel boven kunnen staan. Dat was toen heel pijnlijk, maar als je het nu teruggeeft, denk je... Want ik hoor jou zeggen, zij was jong. Dus je hebt hier daar zitten...
Ja, ik denk dat uiteindelijk wat de relatie was gewoon not meant to be. Dus dit was gewoon misschien... het hielp mij op weg om snelle afstand van hem te nemen of zo. Achteraf gezien, ja. Hmm. Alles gebeurt voor een reden, denk ik. En ik denk de verraad, ja, is gewoon pijnlijk, punt. Maar het is meer dat je hebt... Het heerst het idee dat vrouwen niet te vertrouwen zijn.
Ja.
En daar baal ik van. Ik denk dat dat niet waar is. En ik vind dat wij onszelf... Dat idee heerst ook onder mannen. Hè? De vrouwen niet met elkaar overweg kunnen.
Ja.
Ook op werk, op de werkvloer.
Ja.
Ik denk dat helpt niemand.
Nee, het is echt goed dat je dat zo benoemt hoor. Want daardoor dacht ik ook wel van... Oh ja, dan ga je gewoon zomaar in mee. Omdat het gezegd wordt.
Ja. Ja.
Ja. En zijn mannen wel te vertrouwen?
Hangt van de man af, toch?
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Weet je, wat ik zeg is... De zwakte van de mens heeft niks met gender te maken.
Nee.
Het is gewoon iets menselijks, exact. Denk ik.
Ja, ja, ja. Ja, ik weet niet of dit nou het goede moment is om het over seks te hebben. Maar ik wil het er wel over hebben.
Ja.
Omdat ik er zelf heel erg geïnteresseerd in ben. En omdat jij...
Seks.
Ja, dat sowieso. Nou, laat ik het zo zeggen. In tantra in het bijzonder.
Ja.
En jij stipt het toch even aan in het boek. En je schrijft het heel mooi. De heilige graal van chemie. En hoe jullie... bij elkaar nog altijd nieuwe plekjes ontdekken op een soort kaart. Je benoemt Lise Korpershoek. Nou, ik heb met haar intens contact gehad naar haar documentaire... omdat het gewoon bij mij echt heel veel geraakt heeft.
Ja.
Maar ik vroeg me af, het woord tantra valt niet... en dat is wel waar ik zelf onwijs in geïnteresseerd ben.
Ja.
Is dat iets wat jullie beoefenen? Ja, ik ben er schaamteloos in, ja. Of je hoeft er niet...
Ik vind het gewoon zeer integrerend, laten we het zo zeggen.
Ja, okay.
Ik vind het interessant. En ook omdat ik... wat ik schrijf in het boek, weet je... Ik besef me nu dat ik heb altijd een beetje met heel veel dingen... Ik heb gewoon gedaan wat ik dacht mensen deden. Dus ja,
onbewust.
Je gaat een relatie aan, je gaat dit aan, je werkt hard, je wil dit aan, je wil dat aan. En ook met seks en een bepaalde ding. Oh nee, het is leuk, het is plezierig. Mm-hmm. Je kan baby's maken als het je gegund is. Hallo.
Er komt een hond met echt zo'n hoog hoortje van nou, waar gaan we
dan over? Nee. Ja. Maar en ook met seksualiteit en dan zeker vrouwen. Ik had wel het gevoel van, volgens mij is er iets meer hier aan de hand. En de documentaire van Lise vond ik, dat punt waar de seksoloog zegt, hoe je verlangen ligt heel dicht bij je, dicht op je ziel.
Ja.
Dus als je niet echt in je vel, lekker in je vel zit, kan dat een effect hebben. En ik dacht, hold on, dit is interessant.
Ja.
En dat verklaart heel veel dingen voor mij.
Ja. Nou, dat vond ik ook mooi hoe je dat omschreef. Hoe gewoon als je met iemand of met je relatie dan dus interactie hebt, gewoon op een dag, dat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, al ergens het voorspel is. Of hoe zeg je dat? Dat heeft, nou ja, dat klinkt, dan maak ik alles seksueel, dat bedoel ik het helemaal niet. Maar dat het allemaal,
we zijn
met elkaar, dat is allemaal één ding.
We zijn zo ontworpen, toch? Ja. Ik vind het ook gewoon fascinerend. We zijn ontworpen en ik vind dat we zijn de perfect design.
Ja.
Dat betekent niet dat we altijd de perfecte dingen doen, maar... Ik vind ook wel seksualiteit dat het zo plezierig kan zijn voor beiden. Waarom hebben we dat gekregen? Het is niet nodig. Je kijkt naar dieren, het is heel praktisch.
Nee,
en wij hebben een andere, er zit iets.
Absoluut.
Maar ben jij van de tantra dan, Giel?
Nou nee, ik zou willen. Ik zit even niet in de relatie nu. Maar ik ben daar heel erg door gefascineerd. Omdat ik heb er een beetje aan mogen ruiken. Hoe zeg je dat? Omdat ik wel ineens voelde van, ja, niet dat ik zo'n gast was die het alleen maar ging om zichzelf. Helemaal niet zelfs. Maar het feit dat je ook een orgasme kan hebben zonder klaar te komen. Nou, dat is... Ja, niks mag een doel zijn. Nou, dat vind ik wel mooi. Dat,
ik vind het ook een mooi doel, hoor.
Ja, vind ik toch
het
ook wel een doel.
Het is van, ik heb ook net als heel veel dingen in het leven... Ik zie het als een soort van avontuur.
Ja.
Waarom... Ik ben ook benieuwd hoe ver je kan gaan.
Ja.
En wat ik interessant vind aan tantra is dat het heel... puur is.
Ja.
En ik denk heel veel mensen misschien gaat allerlei dingen proberen.
Ja, precies.
Maar heel vaak voor mij denk ik altijd, weet je, dat klinkt wel een beetje alsof je meer wegdrijft van de bron in plaats van dichterbij komt.
Exact.
En ik wil eigenlijk gewoon
heel puur.
Ik wil meer gewoon.
Ja,
ik wil meer in. Ik wil kijken naar binnen.
Exact. Nou, dat is. Maar dat betekent, als ik jou net zo hoor, dat je dus ook gewoon, en dat is misschien gewoon een leeftijdsding, toch wel veel bewuster in het leven staat.
Ja, zeker. Ja, dat vind ik gewoon. Elke jaar dat ik ouder word, dat wordt ik krijg gewoon meer gevoel van rust.
Ja.
En ook wat ik schrijf, ik ben ook nu, ik heb gekozen voor kwaliteit, niet kwantiteit. Dus dat drive voor vroeger, dat ik moest alles doen en ik moest presteren en ik moest dit bereiken en dat. Ja, ik wil gewoon, eigenlijk merk ik droom van zo'n simpele leven waar ik dicht bij mezelf kan zijn. En ja, ik voel me lekkerder in mijn vel.
Ja.
Dat is het gewoon.
Ja. Ik wil graag naar drie boeken die jou geïnspireerd hebben. Ja. Nou heb jij in jouw boek een hele lijst achterin gezet. Super tof. Ja. Maar zou je er drie uit willen halen die, waarvan je denkt dat de meeste mensen er wel... eentje die noem je echt letterlijk in het boek. Dat is...
A New Earth. A New Aarde.
Oh, nee. Oh. Eckhart Tolle. Nee, Elizabeth... Gilbert.
Ja, zij is fantastisch. Ja, dit is Eat, Pray, Love, denk ik dat je kent. Daar is ook een grote film van gemaakt.
Ja.
En ik heb hier benoemd Big Magic. Dat is echt over de creative process. Zij is schrijfster. Ik vind het fantastisch hoe zij... Het is de eerste keer dat ik las dat angst... heel natuurlijk is, eigenlijk gezond is,
ja.
Heel vreemd is, angst niet aanwezig is, maar je hoeft niet geleid te worden door angst.
Nee.
Dus wat zij letterlijk doet, vond ik echt fantastisch. Zij, voordat ze iets begint, voordat ze gaat een boek schrijven bijvoorbeeld, gaat ze letterlijk gewoon in haar hoofd, doet ze alsof ze gaat angst tegen angst praten en dan zegt ze, luister, ik zie je, ik snap je, ik hoor je, maar je hoeft geen zorgen te maken. I'm gonna look after you. Dus je mag mee, pak je koffer, we gaan, je mag in de auto, maar je gaat op de achterbank zitten en ik wil je niet horen tijdens het proces. Maar ga lekker met me mee, vertrouw me nu. En ik dacht, hoe gaaf is dat?
Ja, dat is echt nice.
En zo heb ik mezelf af en toe tijdens dit proces ook, dacht ik, hold on a sec, angst is nu voorin.
Het mag er zijn. Jawel,
ja, en hij moet nu achter en ik respecteer hem. En hij is onderdeel van mij, maar hij gaat mij niet meer leiden.
Nee.
Dus sowieso, je moet haar op Instagram volgen. Ja, okay. Zij is te gek.
Elizabeth Gilbert,
Elizabeth Gilbert.
Ja,
een andere fantastisch boek dat ik denk heel veel vrouwen heel veel aan zou hebben, is van Glennon Doyle. En dat is Untamed, Stop Pleasing, Start Living. En die leest ook eens een soort van stoomtrein. Je begint en de tempo is enorm, maar ook klein stukjes.
Mm-hmm.
Wat ik prettig vind, daar heb ik ook zo voor gekozen. Geen grote, lange hoofdstukken, maar echt wel klein gedachtes.
Ja.
En dit is een soort van bijbel voor vrouwen die eigenlijk altijd in dienst zijn van iemand anders. Of hebben altijd gedaan wat ze dacht van hun verwacht was. En nu zeggen, weet je, ik ga dat niet meer doen. Ik ga ook voor mezelf kiezen, omdat ik daardoor een betere persoon, betere moeder, betere partner, betere dochter gaat worden.
Maar heb jij er nog iets van geleerd zelf? Want dit klinkt bijna, als ik eerlijk ben, een wijsheid die jij dus eigenlijk van nature wel hebt ondervonden.
Nee, ik heb niet. Het is niet dat er allemaal nieuwe dingen dat ik heb geleerd, maar het was voor mij weer een bevestiging.
Feest van herkenning,
van oh ja, zie je wel. En zij is heel Amerikaans en ze is heel uitgesproken. Zij heeft haar relatie beëindigd en is een relatie aangegaan met een vrouw. Ze heeft 3 kinderen. Haar hele leven, zij is heel gelovig en zij moest weg van haar kerk en hele leven op zijn kop. Dus vrij extreem hoe ze het heeft gedaan. Maar in die essentie is inderdaad waar ik in geloof, dat je moet echt je hart volgen. Maar als een tip voor luisteraars, denk ik dat dat wel een hele goeie is.
Ja, nou ja, nog eentje dan. En voor de rest moeten mensen vooral het lijstje.
Ja, ik wilde een soort van mix maken tussen fictie, maar ook gewoon gedichtjes, maar ook gewoon wat meer spirituele boeken. En sommige
lees je veel eigenlijk?
Ja, heel veel.
Ja, ja,
ja. Ja, ja. Ik lees in ieder geval een boek per week, misschien soms meer.
Oké. Okay.
En ik hou van boeken verzamelen.
Ja, ja, ja.
Dus is een andere, even kijken.
Doe maar ook eentje die ook voor mijn mannelijke luisteraars leuk is.
Nou ja, ik denk als je niet de Nieuwe Aarde hebt gelezen, dat doen.
Ja.
Want ook Dinant daar, ik heb hem ook dat boek gegeven. En hij was echt letterlijk zo van, dit is life-changing boek.
Ja, dat was, ja, eens. Ja.
Ja.
Ja, Eckhart Tolle en die waarde. Ja,
ja, en ook voor mannen, de vrouwelijke hersenen bij Luan Brizendine is fascinerend.
Ja, want je hebt de mannelijke hersenen en de vrouwelijke hersenen.
Ja,
dat zijn twee boeken.
Het zijn twee verschillende boeken.
Ja.
En dan gaat ze echt in over de verschillen. Dus bijvoorbeeld dat volgens mij, ik zeg het nu aan mijn hoofd, dus misschien, maar tot week 6, een embryo is altijd female.
Oké. Okay.
Altijd.
Oké. Okay.
En dan na week 6 wordt of female of male. En als het male wordt, dan gaat de deel van de hersenen dat bedoeld is voor communicatie en luisteren, die gaat krimpen naar 50% van wat het was. En de deel van seks, voor de sex drive, die gaat gewoon naar 2 keer zo groot of 3 keer zo groot. Het is een hele grappige. Dus het is soort van gelijk die soort van die hoe ons hersenen functioneren gaat gewoon al zo snel een proces. En zij gaat daarin, maar ik vond het echt een eye-opener om voor mij heel veel dingen waar herkenbaar, maar ook dingen waar ik dacht, oké. En dit is echt een science boek, hè? Het is niet haar meningen. Nee, dit zijn echt onderbouwd.
Ja, ja.
Dus dat denk ik dat het interessant is.
Ja. Dat klinkt zeker interessant. Ja, nou ja. Nou ja, sowieso vind ik dat heel fijn om te weten dat het aan de ene kant echt verschillen zijn. Aan de andere kant dat het ook allemaal in ons zit, weet je wel.
Ja.
Dat heb ik tot voor kort maar nooit echt gerealiseerd. Dat ik ook gewoon heel veel vrouwelijke energie in me heb.
Ja. Punt.
Punt, ja.
Ja, ik vind dat ook gewoon. Ik ben heel erg. Ik merk dat ik voel me het fijnste als ik lekker in mijn vrouwelijke energie kan zitten. Maar de mannelijke energie dat ik heb, af en toe komt dat binnen. En dan dat voelt ook gewoon goed. Ja. Wat ik zeg, de perfect design.
Ja, ja, ja.
De balans is heel belangrijk.
Ja. Wat zijn voor jou wel werkpunten of terugkerende valkuilen nog steeds?
Nou, wat ik zei, ik ben nog steeds soms... werkpunten. Ja, ik ben denk ik soms nog steeds onzeker over dingen. Mm-hmm. Maar ik vraag me af, gaat dat ooit helemaal weg? En is dat ook gezond?
Nee, want dat is het hele ding. Weet je, kijk, jij schrijft en we hebben het net ook weer over angst. En fuck fear is echt, dat komt een paar keer terug in het boek. Is ook heerlijk.
Ja. Ja.
Maar ja, de dag dat je het niet meer hebt, moet je je echt zorgen gaan maken natuurlijk.
Ja, ik denk van wel.
Ja, toch?
Ja, dan ben je jezelf niet genoeg aan het uitdagen. Nee, ik denk dat het ook is. Ja, dan lig je gewoon lekker veilig.
Ja.
Heb ik ook een lange periode gehad dat ik helemaal op mijn gemak leefde. Ja. Maar dan dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Nou, niet zoveel.
Nee.
Aan andere punten. Ja, het is niet zozeer verbeterpunten, maar ik ben mezelf nog aan het ontdekken, merk ik.
Maar dat is toch
heerlijk. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ik ben echt oprecht. Ik denk, nou, waar ga ik heen? En mensen zijn allemaal, ga je een tweede boek schrijven?
Ja,
I don't know. Ik weet niet. Misschien ga ik dat wel doen, misschien helemaal niet. Ik heb vertrouwen in mijn journey.
Ja, nou, maar dat is wel lekker.
Ja.
Dat is heel fijn.
Ja.
Dat is mooi. En wij hebben al lang besloten, toch net, dat dat tweede boek er gaat komen. Ja. Met alle verhalen, de backstage stories.
Ja, precies.
Dat is wel echt top.
Ja.
En ben je bang voor de dood?
Nee.
Kijk je aan tegen de dood?
Ik heb geen haast.
Nee.
Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben wel bang om afscheid te nemen. Ik denk dat heel veel mensen zouden hetzelfde gevoel hebben. Ik ben vooral bang dat ik moet gaan voordat mijn kinderen... Ja, ik ben bang om te vroeg te gaan.
Ja.
Ik ben niet bang. En ik vind het gewoon... Ik neem het niet... Ja, ik wil niet te licht over doen. Want ik begrijp dat heel veel mensen... hun leven zijn kapot gemaakt door de dood. Dus ik wil niet een beetje een soort van spiritueel zweverig over doen. Van nou, it is the next big adventure.
Nee.
Maar het is wel een feit. Het komt. En ik wil, als het wel komt, wil ik eigenlijk met alles wat ik heb kunnen omarmen in dat moment. En ik ben wel oprecht benieuwd, maar ik geloof ook dat het niet stopt. Dus ik heb wel vertrouwen in that it's not the end.
Nee, en daarop, we hebben geen idee, maar het is toch leuk. Hoe zie je het voor je dan?
Ja, ik denk voor mij reincarnation makes sense.
Ja.
Denk ik, oké, dat makes sense.
Maar in andere mensen, dieren, natuur, alles of hoe?
Nee, ik denk in mensen.
Ja, ja.
Ik heb heel sterk het gevoel dat... dat er alleen maar verlichte energie is. Dus alle dingen waar we mee worstelen op deze level, zeg maar... Er niet meer bestaan.
Nee.
En dat ook jaloezie of pijn, dat gewoon weg is. Maar natuurlijk, Giel, ik heb geen idee.
Nee.
Ik vind het gewoon fascinerend. Maar ik heb ook een soort van gevoel... Ik begrijp ook nooit zo goed waarom mensen daar niet in willen geloven. Want je hebt niks te verliezen.
Nee.
Want als het niet waar is, dan weet je het niet. Als het wel waar is, top.
Ja, ja, ja.
Dus ik kies gewoon, ik wilde maar geen dingen zien. En ik denk dat als dat mij het gevoel geeft van veiligheid en ook hoop en licht. Ja, en als ik mezelf voor de gek hou, dan ga ik dat nooit weten. Niemand weet het, hè. Dat is wel zo leuk aan is, denk ik.
Ik zit ineens, maar dat komt om... jij stipte net iets aan en ik wil helemaal niet ineens een soort promotiecampagne beginnen voor dit. Maar heb je ooit... gedacht aan ayahuasca?
Ja, ik heb ook aan gedacht, maar dat vind ik ook bloody scary, hoor.
Vindt het eng, hè? Okay.
Maar ik ken heel veel mensen, dicht bij mij, die hebben waanzinnige ervaring gehad. En dus ik zeg nooit nee, maar ik ben ook een scheidend geel van ik vind overgeven de allerergste wat er is.
Okay. Dat hoeft niet per se, hè?
Nee, maar meestal wel.
Ja. Bij mij gebeurde het niet, was ik heel blij.
Heb je het gedaan?
Ik heb het recent gedaan, ja.
Oké, vertel.
Ja,
vertel.
Nee, binnenkort. Binnenkort vertel ik er alles over.
Oké, ik ben zo benieuwd. Een van mijn beste vrienden, hij heeft het vaker gedaan. En hij heeft letterlijk gewoon andere dimensions gezien.
Ja, nou, ja, precies dat.
En, maar
jij begon, ik sloeg erop aan omdat jij zei van ik geloof dat alles energie is. En toen kreeg ik weer echt een beeld.
Volgens mij wonen we in een soort van matrix. Ja. En dus ik vind
ik
het fascinerend.
Even, plassen, Lucie.
Oh, maar, is goed, dat mag hoor.
Je vindt het fascinerend?
Zal ik gewoon doorgaan?
Ja, gewoon door.
Heel grappig detail van je podcast. Maar doe de deur niet helemaal dik geel. Van, is net geverfd hier achter je links. Nee, aan de handvat is weg. Dus anders zit je opgesloten. Met sound effects en alles. Oh, moet ik blijven praten? Oké, okay. Ik vind het fascinerend. Maar ja, ik ben er. Ik heb nog geen behoefte aan. Ik vind het heel interessant. En ik heb heel veel respect voor mensen die dat doen. En ik vind het vooral waanzinnig mooie verhalen. Bijna altijd. Maar voor mezelf, ik heb nog niet het gevoel dat dat moet. Ik zoek meer. Ik zoek zelf de verlichting in. In mezelf en in mijn gedachtes. En in.
Ik heb ook niet in dat je het nodig hebt, hoor, helemaal niet. Maar.
Ik denk dat het niet nodig is. Nee, ik denk voor heel veel mensen dat het niet nodig is. Maar ik denk dat het een soort van alternatief therapie is.
Ja, ze noemen het echt een plantenmedicijn. Hè? Dat is wat ze het noemen.
En ik ben sowieso mediums, healers. Dat vind ik allemaal waanzinnig interessant. En ik heb ook dezelfde... Je hebt niks te verliezen.
Nee.
Ik heb alleen maar... met ayahuasca, het lijkt me zo brutal.
Overrompelend.
Ja, okay.
Wel leuk dat op het toilet ook gewoon nog even... Don't let the bastards get you down. Ja. Dat is toch...
Ja, dan was een collega had dat voor mij laten drukken. Zo leuk.
Heb je nog nieuwe tatoeages? Want dat vertel je ook in het boek. Dat eigenlijk bijna een soort nieuwe hobby is geworden.
Ja, dat is wel echt een beetje... Nee, de laatste wat ik heb. Even denken hoor. Nee, de laatste is mijn engeltje hier op mijn linkerarm.
En die staat symbool voor?
Nou, ik weet niet zo goed. Het is, het is wel... ik ben naar Florence geweest met Dinant. En dit was een symbool vanuit de Renaissance. En het ging over verlichting en ook over kunst. Maar ook gewoon jezelf ontwikkelen en de beste versie van jezelf zijn.
Ja.
En ik had ook de gevoel van, een guardian angel op mijn arm zou ik ook gewoon prettig vinden. Dus ik had het laten zetten en daarna zei de artist tegen mij, oh, ze lijkt op je dochter. Ik had helemaal niet over nagedacht. Oh ja. Dus misschien is ze ook symbool voor de vrouwen om me heen. En, dat is de laatste. Maar ik begon al een beetje te kriebelen, dat gevoel. Ook rondom mijn boek. Ik dacht, ik wil eigenlijk iets hebben dat doet me denken altijd aan deze periode, aan dit project. Yeah. Dus ik ben al een beetje aan het denken. Maar ineens komt dat, hè. Ik heb een soort van... Jij hebt ook tatoeages niet?
Nee,
helemaal niks.
Nee,
ik wilde dat altijd, maar ik had nooit de inspiratie. En ik dacht, ik ga niet zomaar zo van een beetje fashionable tattoo laten zetten.
Nee, even een tribal op mijn kont.
Ja, of heel stoer dingen, want dat ben ik ook niet. En, maar nu af en toe, dat komt ineens naar boven. En dan kan ik het laat me niet los totdat ik het laat zetten.
Ja. Oké. Nou, sowieso heb je een afdruk achtergelaten voor ons allen. En waar we het net over hadden. Een beetje over de dood en zo. Dan denk ik, dit heb je wel. Dit is gewoon...
Ja, ik wilde iets achterlaten. Ik denk dat is ook... Ik wilde iets tastbaars. Want dat vind ik zo bijzonder aan technologieën. Want ook met YouTube en dat soort dingen. Als later die jongens willen terugkijken naar Dinant of ook naar Guusje, kan je heel veel dingen vinden.
Ja.
En ik zeg niet dat je moet iets... of niet een boek of zo te schrijven. Maar ik dacht, wie ben ik? Wat ga ik achterlaten? En dit mooie kans wilde ik grijpen.
Ja. Nou ja, dat heb je gedaan. Ik denk dat je heel erg trots mag zijn. En ik bedank je. Dat had ik al eerder gedaan. Want ik vond het echt zo mooi om te lezen.
Nou, wat
echt,
leuk.
Heel inspiratievol.
Ja, je eerste reactie. Ik was echt... Jij was een van de eerste mannen wie heeft het
gehoord. Oh ja,
en ik dacht, wauw, het kan ook mannen raken.
Jazeker.
En inmiddels heb ik best veel berichten ook van vrienden van ons. Die zeggen... Wauw, ik moest ook een traantje wegpinken.
Ja.
En ook, ik kijk echt nu één vriend van ons die zei, ja, ik kijk echt nu anders nu naar vrouwen, ook mijn vriendin en hoe ik dat heb gedaan. En,
ja, nee, het geeft ook een beetje een kijkje in een keuken waar je niet altijd in bent. Dat klopt inderdaad, ja. Zo is het ook.
Mooi.
Woman, dankjewel Lucy. Ja, ik wist al dat je een mooie vrouw was of bent in nou ja, ik bedoelde niet in uiterlijk, maar ook dat. Maar ik bedoelde in warm.
In zijn.
In zijn, ja, precies dat.
Nou, en dankjewel
voor dit gesprek.
Ja, jij ook bedankt.
Thanks.
Leuk.
Ja, heel leuk.
Ja, echt heel leuk. Dankjewel Lucy voor je tijd en natuurlijk het schrijven van het boek. Jij bedankt ook voor het luisteren. Als je alleen geluisterd hebt en je wil ook een beeld erbij, dan kan dat via de website. Dat is www.koekeroe.nl. Kukuru schrijf je. En als je dit helemaal gehoord hebt, tag me eventjes op Instagram. @Giels, G-I-E-L-S. Misschien heb je een leuke prijs. Fijne dag. Zonnegroet. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend. Elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.